Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het Bijbelboek Handelingen. En we lezen uit hoofdstuk 20 de versen 13 tot en met 38. Dus de schriftlezing is Handelingen 20 vanaf vers 13 tot en met vers 38.
Maar wij, vooruit naar het schip gegaan zijnde, voeren af naar Assos, waar wij Paulus zouden innemen, want hij had het al zo bevolen en hij zelf zou te voet gaan. En als hij zich te Assos bij ons gevoegd had, namen wij hem in en kwamen te Mytilene. En vandaar afgescheept zijnde kwamen wij de volgende dag tegenover Chios. En des anderen daags legden wij aan te Samos en bleven te Trogilion. En de dag daaraan kwamen wij te Milete. Want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet den tijd in Azië zou verslijten. Want hij spoedde zich om, zo het hem mogelijk waren, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Maar hij zond van Milete naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: Gijlieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse dag, de ganse tijd geweest ben, dienende den Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was en dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu, zie, ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mezelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. En nu zie, ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. En daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben, al de raad Gods. Zo heb dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb, een iegelijk met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u Gode en het woord zijner genade, die machtig is op u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd. En gij zelf weet dat deze handen tot mij nooddruft en degenen die met mij waren gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men al zo arbeidende de zwakken moet opnemen. En gedenken aan de woorden des Heeren Jezus, dat hij gezegd heeft: hij is ter zaliger te geven dan te ontvangen. En als hij dit gezegd had, heeft hij, nederknielende met hen allen, gebeden. En er werd een groot geween van hen allen. En zij, vallende om den hals van Paulus, kusten hem. En zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. En zij geleidden hem naar het schip.
De tekst voor de bediening van het woord deze morgen, gemeente, waarin een aantal broeders bevestigd zullen worden in het ambt van ouderling en diaken, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Handelingen 20 en daarvan vers 28, waar de apostel Paulus zegt: zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Ik denk dat velen van ons hier in de kerk wel eens een keer in het vliegtuig hebben gezeten. En als je dan in het vliegtuig zit, tenminste zo kan ik me dat herinneren, dan is er meestal, voordat het vliegtuig vertrekt, er een stewardess die even uitleg geeft over de veiligheidsmaatregelen. En die doet dan even voor hoe je dat zuurstofkapje op je gezicht moet doen. Maar dan zegt ze er ook bij: je moet dat eerst zelf doen als vader en moeder, als je bijvoorbeeld je kinderen bij je hebt in het vliegtuig. Je moet dat niet eerst bij je kinderen doen. Want stel je voor dat je zelf in ademnood komt, dan kun je ook je eigen kind niet meer helpen. Met andere woorden, je moet eerst jezelf redden, om het zo even te zeggen. En dan degene die naast je zit. Nou, dat is een voorbeeld wat bij de tekst van vanmorgen past. Als Paulus zegt tegen de ambtsdragers, tegen de ouderlingen van Efeze: zo heb dan acht op uzelf en op de kudde. Eerst voor uzelf. We schrijven boven deze preek als thema de heilige roeping voor ambtsdragers. Allereerst de zorg voor uzelf en ten tweede de zorg voor de kudde. Dus de heilige roeping voor ambtsdragers, de zorg voor uzelf en de zorg voor de kudde. In het Bijbelboek Handelingen, gemeente, lezen we de verslagen van de apostel Paulus die op zendingsreis is. En we komen Paulus hier in dit gedeelte tegen op zijn derde zendingsreis. We hebben gelezen dat hij van plan is naar Jeruzalem te gaan. En dat geeft hem ook een zekere haast, dat merk je ook in dit gedeelte. Hij wil graag op de Pinksterdag in Jeruzalem zijn. En dat niet alleen. Hij zegt dat dit zijn laatste zendingsreis hier is in Klein-Azië. Hij moet naar Jeruzalem. En de Heilige Geest die heeft hem geopenbaard dat hij naar Jeruzalem moet en dat hem een moeilijke tijd te wachten zal staan van verdrukking en banden. Later zien we hier in dit Bijbelboek dat hij door de Heilige Geest via Jeruzalem in Rome komt. Dat is ook de grote lijn in dit Bijbelboek Openbaring. De apostel Paulus verkondigt het evangelie tot in Rome, de grote wereldstad in die dagen, in het hart van de wereld. Dat is Gods weg met zijn apostel, omdat het evangelie tot aan de uiterste einde van de aarde moet klinken en verkondigd moet worden. En daarom moet hij terug naar Jeruzalem, al zal dat geen makkelijke tijd zijn. Maar om op tijd in Jeruzalem aan te komen voor het Pinksterfeest, kan hij niet nog een keer de gemeente van Efeze bezoeken. En hij vraagt dan ook of de ouderlingen van Efeze naar Milete kunnen komen. Want Milete en Efeze, dat is ongeveer zo'n 70 kilometer nog van elkaar verwijderd. En de ouderlingen van Efeze die krijgen bericht van Paulus met het verlangen van Paulus om hem nog een keer te ontmoeten. En ze gaan naar Milete toe. En in onze tekst van vanmorgen vinden we dan het verslag van deze ontmoeting. Paulus had een bijzondere band met de gemeente van Efeze. U weet misschien, denk ik ook wel, dat Paulus eigenlijk overal maar heel kort gewerkt heeft en het evangelie verkondigd heeft. Hij ging van stad tot stad. Maar juist in Efeze is hij veel langer gebleven. En daardoor is er ook een hele bijzondere band ontstaan. En wat is de kern van zijn werk geweest in die periode dat hij daar in Efeze was? Hij zegt het: ik heb het evangelie van Christus verkondigd. Ik heb steeds weer verkondigd de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu moet hij afscheid nemen. En als je erbij geweest zou zijn, je probeert je vanmorgen een beetje in te leven hoe dat gegaan is zoals dat hier door Lucas beschreven wordt, dan is dat afscheid ook heel intens en emotioneel. Er is een groot verdriet in het hart van de ouderlingen van Efeze wanneer Paulus zegt dat ze elkaar niet meer zullen ontmoeten hier op aarde. Ontroerend is het. En ik denk als we erbij geweest zouden zijn, dat we zelf ook tranen in onze ogen hadden gekregen. En dat maakt deze ontmoeting ook van zoveel gewicht. Het is die laatste ontmoeting van Paulus met de ouderlingen van Efeze. En dan wil hij nog één keer hen onderwijzen en op het hart binden en hen persoonlijk aanspreken waar het om moet blijven gaan. En dan spreekt hij hen aan op de roeping die deze ouderlingen van God ontvangen hebben. Paulus beseft dat hij het werk in Efeze nu moet overdragen en moet loslaten. En dan is het opvallend dat je in het Bijbelboek Handelingen nogal toespraken van Paulus tegenkomt. Soms ook hele lange toespraken. Maar dat zijn allemaal toespraken waar heidenen en joden voor hem zitten of staan naar hem te luisteren. En waarin die verantwoording aflegt van de weg die God met hem gegaan is. Dit is de enige toespraak in het Bijbelboek Handelingen die Paulus richt heel specifiek tot een gemeente. En dat maakt deze toespraak ook een toespraak van bijzondere betekenis en met een bijzonder accent. Wat zegt Paulus dan? Hij laat niet alleen maar zien dat er voor hem een moeilijke tijd aankomt. Hij zegt, ook voor de gemeente van Efeze zijn er grote bedreigingen. Na mijn vertrek zullen er zware wolven tot u inkomen en die zullen de kudde niet sparen. Dus dreiging van buitenaf, wolven die bedreigend zijn. Nou, intussen hebben we ook wolven hier in Nederland. Nou, er zijn heel wat boeren die proberen zich te beschermen voor die wolven die misschien hun schaapskuddekooi zouden kunnen binnendringen of andere dieren zouden kunnen vernielen. Dus er komen zware wolven op de kudde. Maar dat niet alleen. En je schrikt er eigenlijk van dat Paulus dat ook zegt. Niet alleen maar dreiging van buitenaf, maar ook uit uw midden zullen mannen opstaan die dwalingen verkondigen. De dreiging die komt ook van binnenuit. En wat zegt Paulus dan als eerste? Waak voor de kudde, zorg voor de kudde, want er zijn zware wolven. En er komen mannen uit uw midden op die ook de kudde niet geestelijk goed zullen leiden. Hij zegt als eerst, niet heb acht op de kudde, maar heb acht op uzelf. Zie op uzelf toe, let op uzelf. Ja, hoe kun je voor anderen zorgen geestelijk, als je zelf niet weet wat het is om de Heere Jezus te kennen en bij de Heere Jezus te blijven. Denk aan het voorbeeld in de inleiding. Eerst jezelf, dan ben je ook in staat om anderen te redden. Broeders, heb acht op uzelf. Let op uzelf. Vergeet uw eigen ziel niet. Lees het woord, onderzoek het woord. Een grote verleiding in de dienst van de Heere is dat je door allerlei taken, soms ook in de kerk, in beslag genomen wordt. En dat je gaat bezuinigen op de verborgen omgang met de Heere. Er komt soms zoveel op je af. Allerlei bezoeken, allerlei vergaderingen, dingen die in je hoofd om aandacht vragen. En dan is er de verleiding om de binnenkamer minder te bezoeken. Nou, ik geloof vast. En misschien spreek ik ook wel een beetje uit eigen ervaring inmiddels, dat de boze erachter zit om je in die verleiding te laten trappen. Zorg voor uzelf. Laat dat meegaan vanaf vandaag. Leef met het woord om meer en meer geworteld en gefundeerd te worden in de Heere Jezus Christus, in zijn liefde. Want zo wil de Heilige Geest en zal de Heilige Geest u ook gebruiken om het woord van God door te geven aan anderen. Als anderen ook aan onszelf merken, door die verborgen omgang, dat we de Heere Jezus kennen. Denk aan een meisje dat achter op de fiets zat bij haar moeder en door het dorp reed en ineens zag ze de dominee. En wat zei ze? Kijk mama, daar is die man die van de Heere Jezus altijd vertelt. Toen ze die man zag, toen dacht ze aan de Heere Jezus. Broeders, laat dat ook ons verlangen zijn. dat als we de gemeente ingaan, dat als ze ons zien, dat ze aan de Heer Jezus denken. Dat ons leven gelijkvormig is aan de Heer Jezus. Ik hoop en bid zo vurig, broeders, dat we zo bekend mogen staan in de gemeente. Als mannen die van de Heer Jezus vertellen. Die een goed woord van Hem spreken. Laat dat ons vurig gebed zijn. Dat de Heilige Geest ons steeds weer in de gemeenschap met de Heer Jezus brengt als we ervan afdwalen en ons vasthoudt. Het zou toch heel erg zijn, hè? Als wij een belemmering worden voor anderen. Dat zij de Heer Jezus niet meer zien. En dat het om hele andere dingen gaat. Dat wil je toch niet als ambtsdrager, als dienaar van Jezus. Het gaat toch om Hem, zoals Johannes de Doper dat zei. Hij moet wassen. Hij moet toenemen en ik minder worden. Dus verwaarloos als ambtsdrager die verborgen omgang met God niet. Want als je dat doet, dan zal dat zeker niet tot zegen voor de gemeente zijn. Merken ze het aan ons, broeders? Dat als we over de zonde en over de strijd tegen de zonde spreken, dat ze merken dat ze iemand voor zich hebben en dat er iemand met hen in gesprek is die daar zelf ook kennis van heeft, die daar zelf van weet. En als we uitnodigen om tot de Heer Jezus te komen en bij Hem te schuilen, dat we er zo over Hem spreken, dat ze aan ons merken, die ouderling, die dominee, die diaken, die kent de Heer Jezus persoonlijk. Paulus zegt ook tegen Timotheus, die later dominee in Efeze is geworden, geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, dan zult u zowel uzelf behouden en als degene die u horen. Maar in onze tekst staat nog iets anders. Het is niet alleen maar toezien op uzelf, dat je naar jezelf kijkt. Nee, er staat een meervoudsvorm. Dus dat betekent dat het ons gezamenlijke opdracht ook als kerkenraad is om op elkaar toe te zien. Om voor elkaar te zorgen. Ook voor elkaars ziel te zorgen. We worden nooit in ons eentje aangesteld over de gemeente. In het formulier staat het ook zo heel kernachtig. Dat is ook wijs beleid van de Heer Jezus wanneer die ambtsdragers aanstelt. De regering van de kerk moet niet bij één of twee mensen komen te liggen die zo alles voor het zeggen zouden kunnen krijgen in een gemeente. Maar juist bij meerdere. Maar we dragen ook zorg voor elkaar. Toezien op elkaar. Elkaar in liefde bemoedigen, aansporen. En als het nodig is, ook om elkaar te vermanen. Want ook als zonde, ook als ambtsdragers, zijn we zelf zondaar. En wie zijn eigen hart kent, die weet toch dat hij niet te goed is om in een zonde te vallen. Dat je nergens te goed voor bent. Is het daarom niet belangrijk om elkaar scherp te houden? Ook in de leer. In de waarheid van Gods woord en in de praktijk van ons leven. Broeders, laten we zo biddend ook om elkaar heen staan. Open zijn naar elkaar toe en zo ook elkaar dragen. Ook in het werk dat Christus ons heeft opgedragen. Zodat we vervuld mogen zijn met de liefde van God, met de kracht van de Heilige Geest en met de genade van de Heer Jezus. En die zorg voor uzelf is dus belangrijk om zorg te kunnen dragen voor heel de kudde. Want Paulus die zegt hier tegen de ouderlingen van Efeze, de Heilige Geest heeft u tot opzieners aangesteld. De Heilige Geest heeft u aangesteld. Ambtsdrager worden, dat is niet maar een hobby die je zelf uitkiest. Ambtsdrager worden, dat is niet een keuze die je zelf maakt. Het is niet zo dat de kerkenraad een advertentie heeft gezet in het kerkblad en gezegd heeft, nou wie is er gewillig en wie ziet dat wel zitten om ouderling of diaken te worden in onze gemeente. Zo gaat dat niet, je solliciteert niet. Waarom niet? De Heilige Geest roept en stelt je aan. En dat doet hij door de verkiezing van de gemeente heen. Dat is ook helemaal in de lijn die je in handelingen ziet. God werkt door mensen heen en roept mensen tot zijn dienst. En zo staat het ook in het formulier. Hè? Door de roeping van de gemeente klinkt de roeping van God zelf om te dienen in het ambt. Broeders, houd dat steeds voor ogen. De Heilige Geest heeft u aangesteld. Nee, niet om er wat mee te worden, maar juist om te beseffen. Het is niet mijn werk. Ik ben verantwoordingsschuldig aan hem die mij roept. Maar ook, hij die roept, maakt ook bekwaam en rust ook toe om het werk in de gemeente te kunnen doen. Want je hebt de roeping en de kracht van de Heere nodig om de kudde te weiden. Paulus gebruikt het beeld van een kudde. Dat is een beeld wat in het Oude Testament al gebruikt wordt voor het volk van Israël. Bij de profeet Ezechiël lees je dat. Dat de Heere de herder is over zijn volk die een kudde is. En dan zijn er wel herders die God had aangesteld, maar die verzaken hun roeping. Dat zijn slechte herders. En dan zegt de Heere, ik zal over mijn kudde waken. Ik zal naar mijn schapen vragen. Dat beeld van een herder, dat is een prachtig beeld waarmee de Heere laat zien dat hij let op al de schapen, dat hij zorgt voor de schapen, dat hij ze leidt naar de grazige weiden, dat hij ze brengt naar de waterbronnen om daar te drinken. Hij beschermt ze wanneer er gevaren dreigen, wanneer er dieren, wolven komen die de kudde willen verslinden. Hij let op elk schaap, of het gezond is, of het ziek is, of het een speciale behandeling nodig heeft. Alles ligt in dat beeld van die herder opgesloten. Zo is de Heere voor zijn volk. En nu geeft de Heere Jezus als de goede herder zijn onderherders de opdracht om ook zo herder te zijn over de kudde. Ja, de gemeente is een kudde. In zijn geheel, een kudde. Paulus zegt het hier ook in vers 28 heel nadrukkelijk. Op de gehele kudde. Met andere woorden, het gaat om heel de gemeente. En in die kudde is er ook verschil. Is er ook verscheidenheid. Dat weet een herder als geen ander, want hij kent zijn schapen toch? In de gemeente zijn er nog die Christus niet kennen. Die onderweg zijn naar de eeuwige verlorenheid, als dat zo blijft. Dat moet je beseffen. Dat zou niet zo moeten zijn in de kerk. Wie heeft er het recht om onbekeerd te zijn? Niemand. Maar het is helaas wel de realiteit. Schapen die nog geen nieuw hart hebben. Die niet uit liefde tot Jezus hem volgen. Ja, je kunt wel meelopen uit traditie omdat het moet. Maar als je je hart volgt, dan zou je misschien wel bij de kudde vandaan gaan. Dan zou je misschien niet eens meer in de kerk komen. En zonder de zorg van de herder verder gaan. En weet u, daar zijn nou opzieners voor aangesteld. Die op je toezien. Nee, niet als een rechercheur, om te kijken wat er allemaal verkeerd gaat. Maar als een herder. Die laat zien wat echt belangrijk is in je leven. Bekering tot God. Want zonder bekering zullen we het koninkrijk van God niet ingaan. Het geloof in de Heere Jezus Christus. Want zonder geloof in de Heere Jezus zijn we verloren en gaan we straks voor eeuwig verloren. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Het is niet voor niks dat Paulus dat zegt. Ik heb steeds dat benadrukt onder u. Bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En u zegt er nog iets bij. Ik ben rein van het bloed van u allen, want ik heb niets achtergehouden. Ik heb u al de raad van God verkondigd. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt daarmee, als er mensen verloren gaan daar in Efeze, die onder zijn gehoor hebben gezeten, dan is dat niet omdat ze het niet weten, omdat het aan hen niet verkondigd is. Paulus zegt, ik heb niks achtergehouden. Alles wat ik van Christus ontvangen heb om door te geven, het volle woord, heb ik u en jullie verkondigd daar in Efeze. Niemand kan zeggen, ik wist het niet. Ik kon het niet weten. Paulus zegt, ik ben rein van uw bloed. Dat is een sterke uitdrukking. Paulus zegt daarbij eigenlijk, als jullie verloren gaan, als daar in Efeze mensen verloren gaan, dan ben ik daar niet meer verantwoordelijk voor, want ik heb de volle raad van God verkondigd. Je aarzelt, gemeente, om dat Paulus na te zeggen, als zondig en zwakke dienaar van het woord en als ambtsdrager van de gemeente. Maar het laat wel zien waar het om gaat, gemeente. Dat uw ambtsdragers rein zijn van uw bloed. Dat ik rein ben van uw bloed. Dus dan komt het erop aan dat een dienaar van het woord, dat ouderlingen en diakenen eerlijk, oprecht bewogen zijn. Onbekeerden aanspreken. Zodat niemand straks voor de rechterstoel van de Heer Jezus kan zeggen, ja, maar die ouderling in de Immanuelkerk en die dominee van de Immanuelkerk, die hebben het mij niet gezegd dat ik zonder Jezus verloren ben. Die hebben me nooit op gewezen dat bekering nodig is. Die hebben me nooit laten zien de rijkdom van de Heere Jezus, dat ik tot hem mocht komen. Je zou toch beven als dominee, als dat uit de mond van een van je gemeenteleden zou klinken voor de rechterstoel van de Heere Jezus. Voelt u het gewichtvolle van het ambt, gemeente? Voelt u vanmorgen dat het niet om kleinigheden gaat? We spelen maar geen kerkje. Het gaat om het bloed van uw ziel. Het gaat om jouw eeuwig behoud. En daarom geeft de Heere ambtsdragers. Omdat het hem ter harte gaat. Omdat uw en jouw heil hem aan het hart gaat. Het is de zorg voor de kudde. Maar ook voor schapen die de Heere Jezus kennen. En die soms weer dreigen af te dwalen door verkeerde gedachten, door dwalingen, door verkeerde opvattingen, maar ook door een zondige levenswandel, dat kan soms ook. En dan is het belangrijk om met zachtmoedigheid te onderwijzen degene die tegenstaan. Dat is ook belangrijk, gemeente, de gezonde leer. Vandaag wordt wel eens gedacht en gezegd, ja, dat is allemaal niet zo belangrijk, die leer, dat is theoretisch en dat is dogmatisch en zulke woorden worden er dan ingegooid. Maar Paulus, gemeente, die ziet dat heel anders in zijn brieven. Die zegt, de gezonde leer is noodzakelijk voor een gezond geestelijk leven. Jongens en meisjes, als je 3 keer of 4 keer per week naar de McDonald's gaat om daar te eten, ja, dan gaat het niet goed met je gezondheid, toch? Zo af en toe kan het natuurlijk wel eens een keer. Maar dat kan niet 3, 4 keer in de week. Je hebt gezond eten nodig. En zo is het ook in de kerk. Het gaat om de gezonde leer. En daarom met het oog op uw geestelijke gezondheid stelt de kerkenraad elke zondag de diensten vast. Ook hier in dit kerkgebouw en in de andere 2 kerkgebouwen. Want de prediking, de bediening van het woord, dat is die plek waar dat geestelijk voedsel van de grote goede herder wordt uitgedeeld. Waar je geleid wordt naar de waterbronnen van het levende water. Als u lid van onze gemeente bent, leest u het kerkblad? Ja, dat moet je tegenwoordig wel vragen, want er zijn ook heel wat mensen, merk ik, die het kerkblad niet eens meer lezen. Lees je het kerkblad? Wat staat er op de eerste bladzijde? In elk nummer. In elk nummer. Dat begint met de kerkdienst. 10 en 5 uur. In elk van de 3 kerkgebouwen. En als je het kerkblad niet leest, dan zou ik zeggen, je leest misschien wel een keer, kijk misschien wel een keer in het Urkerland. En daar staat ook elke week de kerkdiensten in, 10 en 5 uur. En je kunt ook nog op zaterdagavond op de website kijken. Daar zie je het ook, met de tekst en al erbij die bepreekt wordt, 10 en 5 uur. Waarom doet de kerkenraad dat? Is dat een soort keuzemenu? Dat je kunt zeggen, nou, je kan kiezen. Of ik om 10 uur ga, of om 5 uur. En de ene keer komt me dat beter uit, en de andere keer komt me dat beter uit. En de een die gaat liever 's morgens naar de kerk, want dan zegt hij, daar heb ik de rest van de dag voor mezelf. En een ander die zegt, ik wil ook wel eens uitslapen, dus om 5 uur komt me veel beter uit. De kerkdiensten zijn geen keuzemenu, gemeente. Het is niet een soort buffet waarvan je zelf kunt kiezen wat je past. De kerkdiensten heeft de kerkenraad ingesteld met het oog op je geestelijke welzijn, op het heil van uw ziel. Wij dragen zorg voor jullie geestelijke gezondheid, jongeren en ouderen. En dan heb je de prediking nodig. Om tot Christus te komen, maar ook om verder geleid te worden. Om toe te nemen in geloof, hoop en liefde. Om versterkt te worden in het geloof. Maar ook die gezonde leer is nodig. Om met elkaar, ook als gemeente, waakzaam te zijn. Op allerlei dwalingen die ook gemeente in onze tijd er zijn. Om te onderscheiden waar het op aankomt, om te beproeven wat verschilt van het echte evangelie. Daar hebben we samen de gezonde leer voor nodig. Meer dan ooit. Want zelfs de dwalingen kunnen uit de gemeente opkomen. Daarom zijn de kerkdiensten zo belangrijk. Niet omdat de kerkenraad dat vindt. Maar omdat God zegt, ik wil jullie geestelijk voeden en leiden als de grote herder. Het is de zorg van de kudde. Kijk, en niet alleen de prediking natuurlijk, maar dat is wel het eerste. Paulus die zegt hier ook, ik heb in het openbaar het evangelie verkondigd, maar ik ben ook bij de huizen geweest. Het huisbezoek. Als de broeders een afspraak willen maken, werken we dan ook mee dat ze een afspraak kunnen maken. Het is niet vrijblijvend wanneer ze bellen, gemeente, dat je kunt zeggen, nou ja, als ik er geen zin in heb dit seizoen een keer geen huisbezoek, dan doe ik het maar niet. Nee, bedenk dat Christus zelf door hen heen tot u komt. Kijk, je kunt natuurlijk wel even over de datum met elkaar van gedachten wisselen, wat komt het beste uit, wanneer iedereen van het gezin er ook bij kan zijn, zoveel mogelijk. Maar het is niet vrijblijvend, gemeente. Het is tot heil van je ziel. Zorg van de grote goede herder. Dat is ook de roeping, dat is ook het verlangen ook van de ambtsdragers. Wij bewegen u en jullie tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Paulus zegt het hier ook tegen de gemeente. Ik heb u 3 jaar lang vermaand met tranen. Dat betekent met liefde, met ernst, met bewogenheid. Want ambtsdragers beseffen, er staat hier wat op het spel. Door de ambtelijke dienst worden beslissingen voor de eeuwigheid vallen er. Dat is de ernst gemeend van de ambtelijke dienst, maar tegelijk, het is toch ook het heerlijke en het prachtige van die dienst. Want waar gaat het nou om? Het is de kudde van God. Het is de gemeente van God. En dat woord gemeente, dat is een woord in het Grieks wat betekent erbij geroepen worden. God roept ons erbij. Dat is toch een wonder? Mensen die van nature verloren zijn. Die de tegenovergestelde beweging maken van God af, onderweg naar de eeuwige rampzaligheid. God roept u en jou erbij, bij de kudde, om behouden te worden. Hem te kennen, hem te dienen. Als je een gesprek met een ouderling of een diaken hebt, of met onze jongerenpastor, heb dan in de gaten dat God je erbij wil hebben. En dat God met je in gesprek wil. En dat God met je wil praten over je ziel. Dat je de echte rust en vrede in hem mag vinden. God roept de gemeente bij elkaar. Het is geen mensenwerk. Hij vormt de gemeente door zijn woord en geest. Die gemeente die heeft hij verkregen. Staat hier door zijn eigen bloed. Het bloed van de Heer Jezus, Gods Zoon. Dat is de dure prijs die de Heer Jezus betaald heeft voor de zonde. Om zondaren los te kopen uit de macht van de zonde. En ze te brengen tot het licht en tot zijn eigendom. Zo kostbaar is de gemeente in Gods ogen. God heeft het bloed van zijn eigen zoon ervoor over gehad. Om zondaren zalig te maken en te redden, gemeente. Het gaat om het bloed van de Heer Jezus. Dat je dat persoonlijk kent. Dat je de kracht van dat bloed kent. Zodat je mag weten, mijn zonden zijn vergeven. God ziet mij in Christus aan, rechtvaardig. alsof ik nooit geen zonde gedaan heb. Daarom is de ambtelijke dienst zo belangrijk, om je te laten schuilen bij dat bloed van de Heere Jezus. Want zonder dat bloed van de Heere Jezus aan de deurpost van je hart, dan komt straks de verderfengel in het uur van je dood. En dan moet hij het oordeel van de eeuwige dood vellen. Schuil achter dat bloed, broeders. U die vandaag ja mag zeggen. Broeders die in de dienst staat en ook broeders die in de dienst gestaan hebben. Hij is het toch waard. De gemeente is niet ons werk. Daarom kunt u ook afscheid nemen. Mag u het loslaten. Teruggeven in zijn handen. Hij gaat door. Hij heeft de gemeente gekocht met zijn eigen bloed. Dat heeft hij ervoor over gehad. Is hij dan niet onze inzet waard? En word je er dan vooral ook niet klein en verwonderd onder? Dat je dit werk mag doen. Dat je zijn bruidsgemeente mag leiden. Heere, wie ben ik dat ik dit doen mag? Wat een genade. Wat een liefde van u. Dat u zorg voor de kudde, voor de bruidskerk, aan mij toevertrouwt. En dat u door mij heen wilt werken. En tegelijk dan zeg je vanmorgen, wie is hiertoe bekwaam? Maar dit is het evangelie. Onze bekwaamheid is uit God. God beschermt zijn kerk. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Amen.